U zal worden voorgelezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, vijfde hoofdstuk, de versen 21 tot en met 43. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij met elkaar zingen Psalm 119, vers 50.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we Marcus 5, te beginnen vast bij vers 21. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagoge met name Jairus en hem ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom, om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van het huis van de overste der synagogen, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot een overste der synagogen, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagogen en zag de beroerte en degene die zeer weende en huilde. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem, maar hij, als hij hen alle had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita Kumi, het welke zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzette zich met grote ontzetting. En hij gebood hen zeer dat niemand datzelfde zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven.
Gemeente, het woord van ons overdenking deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen Bijbelgedeelte Markus 5. En we overdenken vanmorgen de geschiedenis die gaat over Jairus. Kort stellen we de andere geschiedenis die er mee verweven is wel aanstippen. Dat is de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Maar het woord van onze overdenking als uitgangspunt kunt u vinden in Markus 5 en daarvan vers 41. Dan lezen we samen Markus 5 vers 41. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita Kumi, het welke is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Deze tekstwoorden bepalen ons bij, en we leven nog in de weken na Pasen, toeleven naar de hemelvaartsdag, bij de koning van het leven. Gaan we uitwerken in 3 gedachten. Ten eerste gaan we horen van een wachtende koning. Ten tweede een leidende koning. En ten derde een overwinnende koning. Dus het gaat over de koning van het leven vanmorgen. Drie gedachten. Ten eerste een wachtende koning. De versen 31 tot en met 36 bepalen ons daarbij. Ten tweede een leidende koning. Want we vernemen ook in dit Bijbelgedeelte van lijden bij de Heer Jezus. In de versen 37 tot en met het eerste gedeelte van vers 40. En ten derde gaan we horen van een overwinnende koning. Tweede gedeelte van vers 40 tot en met het einde vers 43. Ziet u ze daar staan? Aan de oever, aan de westzijde van het meer van Galilea. Heel veel mensen. Ze zijn uit hun huisje gekomen door de smalle straatjes van Capernaum gelopen. Want ze hebben gehoord, de Heer Jezus komt er weer aan met een schip van de overzijde van het meer van Galilea. Daar heeft hij een wonder verricht. Een man bezet met een legio duivelen heeft hij daarvan bevrijd. En hij is al vaker in Capernaum geweest. Dat stadje gelegen aan het meer van Galilea. En ze weten, hij heeft al veel wonderen gedaan. En ze zien er naar uit om nog meer van deze wonderen te mogen meemaken. Dus in gedachten zie je heel veel mensen zo aan de oever van het meer van Galilea bij elkaar. En zie, het staat letterlijk in de Bijbel. De Bijbelschrijver wil zeggen, let erop, er gaat iets heel bijzonders, iets heel belangrijks gebeuren. Want wat gebeurt er, jongens en meisjes? De overste van de synagoge, en we weten ook zijn naam, Jairus komt eraan en hij loopt naar de Heer Jezus en wat doet hij? Hij valt neer voor zijn voeten. Dat is wat. Dat heeft diepe indruk gemaakt bij de mensen. En ik zal vertellen waarom. Wat is eigenlijk een overste van de synagoge? Dan mag je denken aan een koster. Zoals wij in deze kerk ook een koster hebben. Alleen wel een koster met wat meer bevoegdheden. Eigenlijk een hele belangrijke man in de kerk van die dagen in de synagoge. Hij had meer taken. Onder andere, misschien ben je wel eens in een synagoge geweest. Dan heb je achter in de synagoge zo'n prachtige kast. Zo'n houten kast. En die wordt ark genoemd. En in de kast liggen de boekrollen. En als er dan een dienst is, dan opent de overste van de synagoge die kast en haalt voorzichtig zo'n boekrol eruit en draagt eerbiedig die boekrol naar voren om gebruikt te worden in de eredienst. Hij wijst ook nog wel eens een voorganger aan en soms gaat hij zelf voor in de gebeden. Dus echt een hele belangrijke man in Capernaum met een hoge maatschappelijke en een kerkelijke positie. Ja, Iris. Jongens en meisjes, zijn naam heeft een prachtige betekenis, veelzeggend. Zal ik het eens zeggen? De Heere zal u verlichten. Maar nu, waar hij de naam Jairus draagt, de Heere zal u verlichten, is het zo donker geworden, heel donker in zijn leven. Weet je waarom? Hij heeft een dochtertje van 12 jaar oud en die is heel ziek geworden. En hij is bang dat ze gaat sterven. En hij heeft van alles geprobeerd waarschijnlijk, maar nu, het loopt allemaal vast. Er is nog één uitweg. Jezus, die aankomt in Capernaum. Van wie hij weet dat hij wonderen heeft verricht in Capernaum. Onder andere de knecht van de hoofdman over 100 heeft hij genezen. De zoon van een koninklijke hoveling heeft hij genezen. De schoonmoeder van Petrus en ook jongens en meisjes die verlamden, die van vier vrienden gedragen werd en die via het dak voor de voeten van de Heer Jezus werd gelegd. En Jairus weet dat. Dus de Heer Jezus heeft heel veel zieken genezen. En ook, en mogelijk is hij daar zelf bij geweest, eerder heeft de Heer Jezus in de synagoge gepreekt. En daar staat er letterlijk in de Bijbel en ze werden verslagen over zijn leer. Dus het is heel donker geworden in zijn leven, want zijn dochtertje is zo ziek. En nu hoort hij de boodschap, Jezus komt eraan en als een heel klein straaltje licht valt dat in zijn donkere ziel. En nu komt hij met een dubbele nood hier aan. En wat is de dubbele nood? Nou, dat brengt hij onder woorden. Met dat korte zinnetje. Mijn dochtertje is in haar uiterste. Dan gaan we even een streepje onder zetten. Mijn dochter. Mijn dochter. Is in haar uiterste. En hij vraagt, wilt u de handen op haar leggen? Opdat ze behouden worden. Zo zal ze leven. En daarin hoor je van een dubbele nood. Enerzijds weet hij, o, mijn dochtertje gaat sterven. En dan zal de dood haar overvallen. Dus een nood naar haar lichaam. Maar hij weet ook, als mijn dochtertje, zoals ze altijd heeft geleefd, en misschien wel onbekeerd sterft, dan zal het met haar ziel niet goed gaan. Dus daar ligt een dubbele nood in van lichaam en ziel. En dan nog iets. Mijn dochter. Kijk je zoals naar je kinderen, vaders en moeders. Mijn kind. Wat bedoel ik? Nou, waarom is je kind zo onbekeerlijk? Is dat de schuld van je kind? Dat is mijn schuld. Omdat ik als vader aan mijn kind de erfzonde heb meegegeven. En daarom de erfzonde als een ontzaglijke schuld en smet heb je meegegeven aan je kind. Kom, vaders en moeders, dat is iets om over te kermen. Om diep de nood ook te doen gevoelen, om ook voor de Heere in het stof te buigen. En wie was trouwens Jairus? Hoe is hij bekeerd? Dat weten we niet. En toch, gemeente, ik geloof dat hij gekende was des Heren. Weet u waarom? Dat zien we aan de vruchten. Want nu doet hij iets wat echt niet kan in de Joodse samenleving. Als de overste van de synagoge valt hij neer voor de voeten van de Heere Jezus. Dat is onbestaanbaar. Want daarmee erkent hij dat deze bij de meeste gehate Jezus de Nazarener een profeet is. Hij erkent hem hierin als de Zoon van God. En daarom, gemeente, in wat hij heeft gedaan, mogen we zeggen, Jairus was een kind van God. Want een Adamskind is alleen maar vijandig jegens God en ook jegens de Zoon van God. Weet u welk woord we hier boven deze geschiedenis zien schitteren? Het woord wat Heer Jezus zelf heeft uitgesproken. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij getrokken heeft, hem trekken. En nu zie ik, jongens en meisjes, dat Jairus komt bij de Heer Jezus en valt voor de voeten van de Heer Jezus. En daarin zie je de trekkende liefde van God de Vader. En Jairus, oh, hij komt in het geloof. En we vernemen zelfs van de oefening van het geloof. Want wat zegt hij al biddend, ernstig? O Heer Jezus, wilt u komen en de handen op mijn dochtertje leggen? En dan zegt hij het, en zij zal leven. O gemeente, dat is geloof. Dat is de oefening van het geloof wat hier in praktijk is bij Jairus. Hoe reageert de Heer Jezus? Geeft hij antwoord? Spreekt hij? Nee. Want die Iris heeft niks gevraagd of hij wil spreken. Hij gaat met hem mee, staat er zo heel eenvoudig. En dat heeft Jairus wel gevraagd. Maar hij gaat niet alleen. Maar een grote schare gaat met hem mee. En gemeente, dat brengt mij bij iets wat ik nadrukkelijk in deze preek ook een plaats wil geven. En ik wil u en jullie vragen om dat ook met mij te volgen. Het brengt mij bij beproevingen in het leven van de kerk des Heren. En nu ga ik vanmorgen in deze eenvoudige geschiedenis u en jullie 6 beproevingen aanwijzen. Want het geloof wordt geoefend door middel van beproevingen. En het feit dat de grote schare met hem meegaat, is een beproeving. Weet je waarom? Bij Jairus leeft het verlangen
of de Heer Jezus zo snel mogelijk bij zijn dochtertje wil komen. Want ze is zo ziek, ze gaat bijna sterven. En nu, die schare mensen, er staat ook, ze verdringen hem. Letterlijk heeft dat vanuit Griekse betekenis, ze verstikken hem. Dus die schare mensen, die dromt samen in die nauwe straatjes van Capernaum. En de Heer Jezus, hij kan bijna niet vooruitkomen. Het gaat zo langzaam. Wat een beproeving voor deze beproefde vader, bij wie het zo donker is in zijn leven. Een eerste beproeving van zijn geloof. En dan, vers 25, opeens komt er een vrouw bij, die 12 jaren de vloed des bloeds heeft gehad. En de Heer Jezus stopt en hij geeft alle aandacht aan deze vrouw. Een spoedgeval heeft voorrang. En Jairus staat erbij. Mijn dochter gaat sterven. Een tweede beproeving. Het was donker, maar het is nog donkerder geworden in het hart van Jairus. En dan staat hij daarbij met de strijd die woedt van binnen. En dan hoort hij dat Christus een aantal woorden uitspreekt. Dan hoort hij het verhaal van de vrouw, wat ze vertelt aan de Heer Jezus. En dan zegt ze, ik ben 12 jaar ziek geweest. Hé, Jairus hoort het, 12 jaar. Maar mijn dochter is ook 12 jaar. Zou het voor mijn dochtertje ook kunnen? En dan hoort hij de woorden van de Heer Jezus. Dochter, uw geloof heeft u behouden. En dat woord dat dringt bij Jairus naar binnen. En hij denkt, dochter, ik heb ook een dochter. Zal het nog kunnen? Dus waar het zo donker is, vallen in die twee woorden een lichtstraal in zijn donkere ziel naar binnen. Als het ware een bemoediging. Maar dan, dat is deze tussenkomende geschiedenis alweer voorbij. En terwijl Christus nog spreekt met die vrouw, komen enige van het huis van de overste der synagogen, dus zijn knechten. En die brengen hem een boodschap. Weet je welke boodschap? Uw dochter is gestorven. O gemeente, een derde beproeving. Waar Jairus zo bang voor was, is nu gebeurd. Het is te laat, te laat. En wat zal het gestormd hebben van binnen? Waar is God, op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Kent u dat ook? Deze aanvechtingen, deze strijd. Dat de golven ook zomaar spoelen in uw ziel vol met aanvechtingen en strijd. Waar is God, op wie gij bouwdet en aan wie uw zaak vertrouwdet? En dan zeggen ze nog iets. Wat zijt gij de meeste nog moeilijk? Dus dat zijn dus mensen die komen bij iemand die in rouw is. Want er is een geliefde gestorven. En wat zijn mensen toch nietige vertroosters, gemeente? Zie het maar bij de knechten van Jairus. Wat zijt gij de meeste nog moeilijk? Weer een beproeving. Een vierde. Ik denk dat Jairus wel veel bijbelkennis had. Onder andere wist hij echt wel wat in Psalm 40 stond. En dan met de woorden van Psalm 40 voelt hij zich als het ware wegzinken in een kuil van modderig slijk. Het is verloren. Het is zo donker. Alles kwijt. Op dit moment is hij echt de ongelukkigste man van heel Capernaum. Er is geen verwachting meer. En de Satan zift hem. Dus wat is er nu gebeurd, gemeente? Als we zo eventjes deze korte geschiedenis wat terugblikken. We hoorden van twee beproevingen. Weet u het nog? De schare verdrong de Heer Jezus, ging zo langzaam. Die vrouw die kwam als een spoedgeval tussendoor. En de Heer Jezus bleef maar wachten. Toen twee van die lichtstraaltjes in het donkere leven van Jairus. Hij hoorde het, 12 jaar, dochter. En tegelijkertijd weer twee beproeving eroverheen. Uw dochter is gestorven. En ook het verwijt, valt toch de meester niet moeilijk. Het is helemaal voor niks. Doe het toch maar niet. En Jezus staat erbij. En spreekt Jezus, reageert Jezus. Ja, gemeente, echt zo'n typisch woord zoals je dat tegenkomt bij Marcus. En Jezus terstond gehoord hebben het woord dat er gesproken was. O Jezus weet van de strijd bij Jairus. Hij weet van de aanvechting. Hij weet dat Jairus helemaal vastgelopen is. En dat hij met alles aan een einde gekomen is. Jezus, jongens en meisjes, is God. Hij is de alwetende. En terstond spreekt hij dit woord. Vrees niet. Geloof alleenlijk. Hoe noem je dat? Hebt u thuis de boeken van Smijtengeld? Onder andere met de titel Een woord op zijn tijd. Dit is nou echt een woord op zijn tijd. Als een gouden appel in een zilveren gebeelde schaal. O, het woord van Jesaja over de Heer Jezus is waar. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Om met een moeden een woord ter rechte tijd te spreken. En daar is zo'n moede Jairus, die ongelukkige man. En u mag Jairus het wonderlijke woord horen. Vrees niet. Wees niet bang. Wees niet benauwd. Wees niet bezorgd. Geloof alleenlijk. Leg je hele boeltje. Leg je hele nood maar bij mij. O, vertrouw op mij. Leun op mij. Steun op mij. Verwacht het van mij. En nu vraag ik u, gemeente. Komt deze geschiedenis vanmorgen niet dichtbij? In uw of jouw nood, in je gezin, in de familie, op je werk, misschien wel de gemeente, of wat voor nood ook. En u zegt, Jezus, vrees niet, geloof alleenlijk. Waarover denken we nu vanmorgen, gemeente? Wij overdenken met elkaar een wonderteken. Niet zomaar een wonder, maar alle wonderen die de Heer Jezus heeft verricht, jongelui, noemen een wonderteken. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de Heer Jezus heeft niet zomaar de wonderen verricht om wonderen te doen op aarde. Daar had hij een bedoeling mee. Waarom is de Heer Jezus op de aarde gekomen? Moet je goed opletten. Ten eerste, om de deugden van zijn Vader te verheerlijken. Om die groot te maken, op te luisteren. Ten tweede, om het rijk van de vorst der duisternis te verstoren. En ten derde, om ellendige zondaren te gaan verlossen. Dat is zijn eigenlijke werk. Ellendige zondaren te verlossen. En dat eigenlijke werk heeft de Heer Jezus keer op keer geïllustreerd met het doen van wondertekenen. Dus we overdenken vanmorgen een wonderteken. En daarmee maakt de Heer Jezus duidelijk dat hij zondaren verlost van het verderf. Dat hij redt, dat hij behoudt. Maar in elk wonderteken zie je weer een verschillend facet van het werk der bekering. En daarin laat de Heer ook zien, merken en horen hoe hij dat doet. Dus vanmorgen mag je moed krijgen. Het gaat over de koning van het leven. Als je nog als een geestelijk dode in de kerk zit, oh, dan mag je moed krijgen. Heere, zoudt u mij vanmorgen van dood levend willen maken? Dat doet Jezus onder de verkondiging van het woord. Maar hoe handelt hij met de zijnen? En elke keer, gemeente, ik zei het al, wijst de Heere ons op een ander facet. En het facet waar de Heere hier op wijst is dit. Dan moet je letten op de gang die de Heer Jezus zelf is gegaan. En dat begrijpen de kinderen ook. De Heer Jezus is weggegaan van lijden en sterven. Dus de Heer Jezus is weggegaan door de dood. Maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgewekt. Hij is opgestaan. Dus een weg door de dood naar het leven. En gemeente, u weet toch wel dat de weg van de borg ook de weg is van de kerk. En de kerk des Heren leert voetstappen drukken. Dus bij de kerk des Heren gaat het ook
met alles van het hunne de dood in, om te gaan leren dat achter de dood het leven ligt, als ze bediend mogen worden uit de koning van het leven. Dus wat we nu hier in alle eenvoud horen vanmorgen, dat is nou een gang die de Heere gaat in het zielenleven van zijn kinderen. Zie het maar bij Jairus, wat had hij graag de dood willen tegenhouden, zodat zijn dochtertje genezen werd en ze niet zou sterven. Maar hij moest leren, hoe groot het ook zou zijn dat de Heer Jezus de dood zou tegenhouden, dat het opwekken uit de dood een nog veel groter wonder is. En zo gemeent, dat is een les die al Gods kinderen moeten leren op de leerschool van de Heilige Geest. Zal ik het vanmorgen zo eens zeggen? De Heer heeft allerlei middelen om zijn kinderen in de dood over te geven. En dat noemen we het stervende leven van de verdrukking. Kom. Ik denk als ik zou vragen, steek u of jouw vinger eens op. Als je mag zeggen, ik weet echt niet van verdrukking. Ik heb een leven met alleen maar voorspoed. Ik denk dat bijna niemand de vinger zou opsteken. En dan moet u bij uzelf eens nagaan, die verdrukking. Wat ik zo moeilijk vind, wat is toch het doel daarvan? Het kan zijn dat u weet van een sterfgeval of meer. Dat je hier met rouw in de kerk zit. Of dat je weet van ziek zijn. Of dat je weet van een psychische nood. Een sociale beperking. Lichamelijke, verstandelijke beperking. Dat er allerlei spanningen zijn. Dat zijn verdrukkingen. Dan weet u van een kruis. Maar de Heere heeft daar vaak ook een doel mee. Om dat kruis niet als een last zelf te blijven dragen. Maar om dat van je af te leggen. Om dat bij hem te brengen. O gemeente, ouderen en jongeren. U moet bij het beste adres komen. Dat adres wat Jairus wist te vinden. Aan de voeten van de Heer Jezus. En het was niet gelijk opgelost. Want de Heer Jezus wachtte en Jairus moest ook wachten. Maar het was een verwachtend wachten. Kom, wat een les van de Heer Jezus. En kinderen des Heren, hoe is het in uw leven? Misschien dat u verwonderd was over de bemoeienissen van de Heer in uw leven. Dat het mocht zijn. Elke kerkdienst was er wat bij. O, dat zoete, tere, afhankelijke leven. Dat nabije leven, wat was de Heere dichtbij. En nu, wat ik gebouwd heb, breek ik af. Een puinhoop, een ruïne. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Lege handen. De hemel is gesloten. En ik word alleen maar een grote zondaar. Het is zoals Jesaja het onder woorden brengt over Sion. En Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Dat je als een tobberd misschien vanmorgen in de kerk gekomen bent. Maar wees niet al te moedeloos. Want nu mag je horen dat de Heere zijn kinderen leidt. In diepe wegen. In wegen met allerlei krommingen. Zal ik het zo eens zeggen? Gods kinderen leidt de Heere in een afsnijdende weg, zodat zij gaan leren dat Jezus niet alleen een zaligmaker is die redt van de dood, maar die ook door de dood het leven geeft. En ik weet het wel, dat is een weg tegen vlees en bloed, maar het is zo profijtelijk. O, de Heere werkt altijd aan op zijn eer, op de verheerlijking van zijn naam. En als het donker is en alles loopt vast, toe, zeg het eens. Heeft de Heere u helemaal aan uw lot overgelaten, als het niet opgelost is? Of mag u zeggen nee? Er mag wel eens wat teerkost vallen op de weg. En er mag wel sprake zijn van onderhoudende genade. En daarin mag u opmerken. Dat het zo waar is wat elke keer ook in het foten klinkt. De Heere laat niet varen. De werken zijn er handen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een leidende koning. Ondertussen zijn we aangekomen bij vers 37. En dan heeft Jezus dat woord tegen Jairus gesproken. Vrees niet, geloof alleenlijk. En dan geeft hij een opdracht aan de mensen om hem heen. Want hij laat niemand toe hem te volgen. Ook zelfs niet als een discipel. Ja, drie mogen daar mee. Petrus, Jacobus en Johannes. Wat leert ons dat? Nou, gemeente, dat de Heere vrij is in wat hij zijn kinderen leert. Er is ook onderscheid in de oefeningen van het geloof. Er zijn standen in het genadeleven. Het ene kind van God mag dieper ingeleid worden in de helgeheimen van het zalig worden dan de ander. En daarin is de Heere vrijmachtig. En zo zien we dat drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, mee mogen. En zo komt dat kleine groepje aan bij het huis van Jairus. En wat horen ze daar? Wat zien ze daar? Wij kunnen dat als nuchtere Nederlanders bijna niet indenken, maar gemeente is een plaats van oosters verdriet. Terwijl daar in de slaapkamer een meisje ligt roerloos, gestorven, 12 jaar oud. Is er in dat huis een rumoer, een herrie, een kabaal? Want de klaagvrouwen zijn gekomen. En meer arme mensen, die nodigen altijd een enkele klaagvrouw uit en twee vrouwen die spelen op de fluit. Maar Jairus was wel een wat rijkere man, dus bij hem waren er meer klagers gekomen. En daarom, gemeente, spreekt de Heer in zijn woord over een plaats van beroerte. Er werd geweend, er werd geklaagd. Er werd op de fluit gespeeld, op de pauk getrommeld, op de borst geroffeld. Een plaats van beroerte. En Jairus had de boodschap gekregen, uw dochter is gestorven. Maar gemeente, ik weet u of u zelf al eens zo'n boodschap hebt gehad. Dan schrik je geweldig. En tegelijkertijd komt er van binnen iets, het kan niet waar zijn. Ik droom. En nu komt Jairus bij zijn eigen huis. En hij wordt doordrongen van de harde werkelijkheid. Het is toch waar. Weer een beproeving, jongens en meisjes. De vijfde beproeving. En dan gaat de Heer Jezus, de drie discipelen, met Jairus erbij, naar binnen. En dan spreekt de Heer Jezus die klagende mensen aan met deze woorden. Wat maakt gij beroerte? Wat weent gij? En dan zegt hij dit. Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En hoe reageren deze mensen die klagen, huilen, verdrietige versen zingen? Hoe reageren ze? Het staat er echt gemeend. Zij belachen hem. Ze lachen de Heer Jezus uit. Ze denken, dat is dom, dat is zot. Dat is dwaas. Je ziet toch dat meisje gestorven is, is ze dood. En u zegt de Heer Jezus, ze slaapt. En ogenblikkelijk verandert alles in dat huis. De droefheid verandert in spot. Het verdriet verandert in belachen. Ze lachen hem uit. O gemeente, weer een beproeving voor Jairus. Want Jairus is mens. En hij weet, mijn dochter is echt gestorven. Zouden ze geen gelijk hebben? Zou dit wel kunnen? Hij heeft alleen maar zieken genezen, maar een dode opwekken. Zou dit wel kunnen? Een zesde beproeving. En zo wordt Jairus gelegd op de zeef van de Satan. Waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? En Jezus, hij staat daarbij. De Heer Jezus, de schepper van de hemel en de aarde, ook van de zon die op dit ogenblik schijnt. De schepper van de oceanen, alle wereldzeeën. De schepper aller dingen. De gezondene des vaders. Hij is gekomen op deze aarde. En hij ademt voortdurend de stinkende walm van de zonde in. En ook. In het sterfhuis van het dochtertje van Jairus. O gemeente, wat gebeurt hier? De grote God, de schepper aller dingen, wordt schrikkelijk bespot. Ze hebben het al vaker gezegd. Hij lastert God. Hij is een hoerenloper. Hij is een vraat. Hij is een wijnzuiper. Het woord van Jesaja 53 komt ook hier in vervulling. Hij is een man van smarten, verzocht in krankheid. En eigenlijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. O gemeente, Christus Jezus wordt hier getekend als de lijdende borg. En nu kunnen we allerlei gedachten hebben over deze spottende mensen. Maar gemeente, nu heb ik een vraag aan Gods kinderen. Jezus wordt hier getekend als de lijdende borg. Kom, u bent toch waarde, heel veel waarde, in hem gaan zien, bij het licht van de Heilige Geest. En dan zegt u, deze mensen die hebben de Heer Jezus uitgelachen. Ze bespotten hun schepper, maar ik heb het ook gedaan. Want ik ben in opstand gekomen tegen de Allerhoogste Majesteit. Ik heb de zonde gedaan van majesteitsschennis. En de zonde van majesteitsschennis vraagt echt de ergste straf naar tijd en eeuwigheid. De eeuwige dood. Kom, ben je zo met het hoofd op het blok gekomen. O God, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ik ben strafwaardig. O gemeente, als je dat hebt geleerd en je verneemt hier van de lijdende borg die de straf plaatsbekledend heeft gedragen. O, dan gaat het zo trekken. Misschien vanmorgen wel, in de weken na Pasen. Om een wonder te gaan zien. Ja, niet alleen voor anderen, maar ook voor uzelf. In de plaatsbekleding van de Heer Jezus. Weet u hoe het dan mag zijn? Hij, de smaad die u hebt verdiend. En u ontvangt de liefde van God. Hij, de spot. En u ontvangt bemoediging. Hij, uitgelachen. Hebt u verdiend en jij. En u mag de wonderlijke vertroosting ontvangen. Dat is nou gemeente. Dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood moet sterven. En weet u wat dat geeft? Want daar gaat liefde mee gepaard. O, dat geeft ook een wonderlijke wederliefde. En dan heb je jezelf ervoor over. Zie het maar later bij de apostelen. Ze werden gegeeseld. En wat lezen van hen? Ze werden waardig geacht om zijns naams wil smaadheid te lijden. Dan geeft dat een vreugde. Als je smaadheid lijdt omwille van de naam van Jezus Christus. En het zou zomaar kunnen zijn, jongelui, dat Jairus dat ook heeft meegemaakt. Want de fariseeën hadden een gebod uitgevaardigd dat ieder die beleidt dat de Heer Jezus de Zoon van God is, uit de synagoge geworpen zou worden. Dat kunnen we lezen in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En het zou zomaar kunnen zijn, het staat niet in de Bijbel, maar het hoort wel bij dat vreselijke gebod, dat wie de naam van Jezus beleidt als de Zoon van God, dat hij uit de synagoge wordt geworpen. Maar dan is het niet erg. Als de eer en de verheerlijking weegt op je hart van God drieënig. Het gaat om de grootmaking van de naam van God. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Waar we horen van de koning van het leven. We hebben gehoord van een wachtende koning, een lijdende koning. En nu gemeente een overwinnende koning. En we gaan nog even kort door met de derde gedachte om dan een versje te gaan zingen. Om dan na het zingen nog iets uit deze geschiedenis in een woord van toepassing in uw midden te leggen. In het 40ste vers vernemen we dus van dat vreselijke uitlachen van de Heer Jezus. En hoe beantwoordt de Heer Jezus dat? Spreekt hij een woord? Laat hij ze achterovervallen zoals hij dat later heeft gedaan bij de bendeleden in de hof van Gethsemane? Nee, hij spreekt geen woord, maar hij beantwoordt wel met een daad. Want hij drijft ze uit. En hier wordt hetzelfde woord gebruikt als, zoals hij dat ook heeft gedaan op het tempelplein. De kopers en de verkopers heeft hij uitgedreven. Het tempelplein af. En gemeente, dat heeft de Heer Jezus hier ook gedaan. Want hij is met heilige toorn vervuld. Want daar op dat bed, daar ligt zijn eigendom. Een gekochte, een gekende des Heren. En dan werpt hij, met heilige toorn vervuld, die spotters uit dat huis, weg. Hier is geen plaats meer voor jullie. En dan, gemeente, nu vraag ik u en jullie allemaal om in je Bijbeltje even mee te lezen. Vers 40. Het staat er zo teer. Dan neemt de Heer Jezus Jairus en zijn vrouw mee de slaapkamer van het kind waar ze als een dode op bed ligt naar binnen. Staat dat er? Nee. Daarom zei ik, het staat er zo teer. Hij neemt met zich de vader en de moeder. Vaders en moeders, wat staat er? O, let eens op uw eigen kinderen. En kinderen, let eens op het woordje moeder. Ook op deze moederdag. Het staat zelfs in het Bijbelgedeelte wat we met elkaar overdenken. O gemeente, iets van de intimiteit van het gezinsleven wordt hier onder woorden gebracht. Het zijn woorden die moet je proeven. In die band, in die bloedband, in die liefdesband. Met je eigen kind, toch? En zo zie je in gedachten de vader en de moeder, de Heer Jezus en drie discipelen bij dat bed staan. En dan gebeurt er iets. Dan steekt de Heer Jezus zijn hand uit en hij pakt de hand van dat dode kind. Hij wordt als de koning van het leven één met dat dode kind. Als het ware, er komt gemeenschap met dat dode kind. En dan spreekt hij een Aramees woord, Talita Kumi. Gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Als machthebbende. En wat gebeurt er? Ogenblikkelijk komt er beweging in dat kind. Ze gaat ademen en ze staat op. En de omstanders, vader en moeder, de drie discipelen, ze zijn met ontzetting, met ontroering vervuld, met eerbied. En dan zegt de Heer Jezus, zo heel eenvoudig als een opdracht, geef haar wat te eten. Maar vertel het verder niemand wat gebeurd is. Daarmee bedoelt hij, die mensen zijn zo akelig nieuwsgierig. Dat hoeven ze niet te weten. Dat is een geheim van wat hier gebeurd is. Maar weet je wat de mensen even later wel zagen, jongens en meisjes? Dat er een meisje van 12 jaar oud, misschien wel jouw leeftijd, weer speelde in de straten van Capernaum. Kom, we gaan met elkaar zingen. Van dat grote wonder, Psalm 42. En daarvan het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij, die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het vijfde van Psalm 42. Gemeente, wat heeft Jairus nou moeten leren? Zal ik het nog eens proberen samen te vatten? Jairus, een kind van God, heeft moeten leren dat hij de Heere Jezus, dat hij de Heere niet zelf de weg mag voorschrijven. Maar heeft deze les geleerd dat het beste is om achter Jezus aan te komen. En dan gaat het in een weg van wachten, maar om zo verwachtend te wachten. Dus je ziet als het ware voor ogen gebeuren. Het begon daar aan de oever van het meer van Galilea. En zo is ons een weg geschilderd vanmorgen, gemeente, van het meer van Galilea naar het sterfhuis van het dochtertje van Jairus. Het was een weg vol met beproevingen. En Jairus ging met alles van zichzelf de dood in. Een diepe weg, vol van verdrukking en onmogelijkheid. Een beproevingsweg, maar om zijn geloof te versterken. En is Jairus er beschaamd mee uitgekomen, jongens en meisjes? Wat betekent ook alweer zijn naam? De Heere zal verlichten. Het was donker, hè? Het werd steeds donkerder. En nu, waar zijn dode dochtertje levend is geworden, oh, hij mag het geloven. Die verachte Jezus van Nazareth is toch de Zoon van God. Hij is de koning van het leven. Hij is de levensvorst. Hij is het licht der wereld, o gemeente. Dus deze wonderlijke geschiedenis, vol verdrukking, vol beproeving, is tot verheerlijking van God drieënig. Petrus, die er ook bij was, heeft later een brief geschreven. Meer brieven. Maar ik denk zomaar toen hij die eerste brief aan het schrijven was. En toen hij zo schrijvend bij vers 7 kwam. Dat hij even zijn pen heeft neergelegd. En dat zijn gedachten vol ontroering werden teruggeleid naar toen. Toen daar, in dat huis, bij dat 12-jarige meisje wat gestorven was. Het huis van Jairus in Capernaum. En toen ging Petrus verder schrijven. Met dit in zijn gedachten. Opdat de beproeving uws gelooft die veel kostelijker is dan van het goud. Het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. Bevonden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. In de openbaring van Jezus Christus. Kinderen des Heren, voelt u tot in het diepst van uw ziel het nut van een stervensweg? Weet u wat dominee Kersten ergens heeft geschreven? Ik wil het u doorgeven. O ontdekte zielen, sterven moet ge. Omkomen wordt het aan onze kant. Wil Christus ooit dierbaar worden voor ons? En dan stelt hij deze eerlijke vraag. Waarom is hij zo weinig dierbaar voor ons? Weet u wat zijn antwoord is? Omdat er zo weinig dat sterven is. En gemeente, dit is nou echt voluit Bijbels. Ik zal het u aantonen, 2 Korinthe 4 vers 11. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. En dan verneemt u in deze tekst ook van het doel met het woordje opdat. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees geopenbaard worden. Hoort u het? Achter de dood het leven. En dat om Jezus wil. In gemeente, nu hebben we gekeken naar Jairus. Vader en moeder. De drie discipelen erbij. Maar er waren nog heel veel andere mensen. Een schare met mensen. En ze waren heel dichtbij de Heer Jezus. En u hebt vanmorgen gehoord van een heerlijke vrucht, hè? Bij dat dochtertje van Jairus. Bij Jairus in zijn leven, in zijn hart. Maar wat is nou de vrucht? Bij al die mensen die heel dicht bij de Heer Jezus waren, moet ik in alle eerlijkheid ook aan u doorgeven. De vrucht, onbegrip, afkeer, ongeloof, spot, miskenning van de ambten van Christus. Gemeente, weet u dat er in de Bijbel verschillende teksten staan, juist ook over de plaatsen rondom het meer van Galilea. Die zoveel wondertekenen van de Heer Jezus hebben meegemaakt, die mensen. En de vrucht was alleen maar afkeer, verwerping van Jezus. En dan heeft Christus over die plaatsen waar hij de meeste wondertekenen heeft verricht, het wee u uitgesproken. Luister eens, Lucas 10, daar verneem je dat. En ik geef het u door. Wee u Chorazin. Wee u Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden eertijds in zak en as zitten en zich bekeerd hebben. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. En dan? En gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. En dan spreekt de Heer Jezus zijn discipelen aan, die de voorgangers zijn, die u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt degene die mij gezonden heeft. O gemeente, en nu, en al die jaren ook, onder de bediening van mijn geliefde broeder, dominee Bakker, kwam de Heere zondag aan zondag in het gewaad van zijn woord in uw midden. Wat is de vreugd? Kom, mag je nou vanmorgen naast je Iris zitten in verwondering? Heer, ik herken er heel veel van. Of moet je zeggen, ik ben alleen maar harder geworden. Alleen maar kouder. Wat heb je dan gedaan? Nou, dan heb je de Zoon van God vertreden. Dan heb je het bloed van de Heer Jezus onrein geacht. Dan heb je de geest smaadheid aangedaan. En gemeente van Veen, dan moet ik het u verkondigen. Zoals de Heer Jezus een woord had voor Capernaum, waar zoveel wondertekenen waren verricht. En gij gemeente van Veen, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. En dan zegt de Heere over dominee Bakker, die u hoort. Dan hoor je door zijn stem. Dan zegt de Heer Jezus mij. Maar wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt degene die mij gezonden heeft. Zit je nog onbekeerd? De kerk, vrees je dan niet? Beef je dan niet? Sidder je dan niet? Het zijn woorden van de leraar ter gerechtigheid, die spotters, die verwerpers van hem, heeft uitgedreven. O gemeente, het is echt waar, het is een voorspel van wat komen gaat. O, leef toch niet zo door. Ouderen, jongeren, kinderen, laat de schrik des Heren tot bekering, tot geloof bewegen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God er ons baden. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. De Heer Jezus smeekt het. Laat mij je smerige, stinkende hart reinigen. Laat mij je zonde vergeven. Laat mij je wassen. Laat mij je met God verzoenen. Weet u, deze geschiedenis mag ons ook moed geven, gemeente, echt waar hoor. Want van nature zijn we geestelijk dood. En nu hebben we vernomen dat er een dode levend mocht worden. Dat tot een dode het woord is gesproken, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Talita kumi. En vaders en moeders, kinderen van de Heere gekregen, één of meer. Opa's en oma's. Ik zou zeggen, kijk nog eens nadrukkelijk naar je kinderen. Niet alleen vandaag. Maar geef ze meer en meer één voor één een plaats in je gebed. En zeg het maar, mijn dochter. Mijn zoon. Mijn kleinkind, noem ze bij namen. En dan zijn ze nog onbekeerd, hè. Dat is erg. Vanwege uw erfzonde. De schuld ligt bij u. Je groot nageslacht, de schuld ligt bij u. Maar wat u niet kunt, en ik zeg er gelijk bij, gelukkig maar, kan God. Voor God zijn geen hopeloze gevallen. Gemeente, dat meisje is gestorven. Dat is erg, hè, jongens en meisjes, als een kind sterft. Maar ook als ouderen sterven. Voor ons komt het ook. Er zijn er al die gestorven zijn in dit jaar, het midden van de gemeente. Mevrouw van Mersbergen, 88 jaar geworden. Mevrouw De Waal, 84 jaar geworden. Onlangs iemand uit de burgerlijke gemeente, 34 jaar.
En vorig jaar zijn er ook gestorven, mag ik er één noemen, op Hemelvaartsdag. Janno van S. 19 jaar. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. En dan word je begraven. Rouwdragende familie. En dan in het graf gemeente. Dan wordt een lichaam tot stof. Maar Jezus komt weder op de wolken des hemels. En als je onbekeerd gestorven bent, dan zal je een lichaam krijgen vol afgrijzen. O, ik zeg het nog een keer. Laat de schrik des Heren ons tot bekering bewegen. Maar als je daar gelegd bent, kind van God. Als waar in een wachtkamertje. Waar de Heer Jezus zal wederkomen. Een slaapplaats. En je bent daar met je dode lichaam begraven. En de jaren gaan door. En er is niets meer overgebleven dan een handje vol stof. O, ziet u in gedachten zomaar liggen in het graf. En dan zal Jezus, de koning van het leven, bij uw graf komen. En dan zal hij het uitspreken. Talita kumi. En op het majesteitelijke woord van koning Jezus zult u opstaan in die wonderlijke hereniging van lichaam en ziel. En met een verheerlijk lichaam en de ziel zult u worden opgenomen in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zult u altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Amen. En de slotzang is Psalm 121, vers 4. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.